In het boek genaamd Geen Wolk vertelt curator Hanne Hagenaars op ontroerende en intellectuele wijze hoe kunst haar leven redde. Nou, alleen die zin, ja, daar ga ik gewoon op prat. Vind ik al heel mooi. Welkom Hanne, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Je boek is net vers van de pers. We hebben hem hier alle twee liggen.
Ja.
We kunnen er niet omheen. Hoe is dat om nu een eigen boek te hebben? Want je hebt natuurlijk heel veel geschreven. Ik zei het in mijn intro al. Je bent hoofdredacteur en de oprichter van het kunstblad Mr. Motley.
Ja.
Maar om nu een eigen boek te schrijven, hoe voelt dat?
Grandioos.
Ja?
Ja, dat is echt toch weer anders dan een tijdschrift. Omdat een tijdschrift maak je samen met andere mensen.
Ja.
Je nodigt anderen uit. En ja, dit ligt echt zo dichtbij je. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het de intimiteit heeft zoals een kunstwerk dat voor de kunstenaar. Hè, dat ligt zo dichtbij je en ik heb er ook heel hard aan gewerkt. Ik ben er zo blij mee. Ik ben ook heel blij met de uitgever, Jurgen Maalfeit. Want daardoor ziet dit boek eruit zoals ik het echt graag wilde. Met de cover en eigen foto's en...
Er was heel veel samenspraak in
hoe
dat kon.
En heel veel mogelijk. Ja. Want normaal werk je in een boek met katernen. Maar hier zitten soms ook vier kleurenfoto's tussen gestoken. Dus het heeft ook een heel mooi ritme kunnen krijgen. Dus ik ben er heel erg blij mee.
Ja, dat snap ik. Nou, het is echt ontzettend mooi. Ik zat te denken, ik zei het net al een klein beetje stiekem tegen je toen ik het boek uit had.
Ja.
Toen dacht ik, jeetje, nou, een veel bewogen leven. Maar wat natuurlijk de meeste mensen wel hebben. Maar het viel mij heel erg op dat jij bijna een fobie hebt voor kleinburgerlijkheid en alles wat met saaiheid te maken heeft. Ren jij meteen van weg? Toen dacht ik, jeetje, hoe ziet jouw leven er dan nu uit? Is dat een en al feest? En probeer jij van elke dag iets te maken en er alles uit te halen om maar niet in dat saaie ritme te komen?
Nou, ik denk dat ik vooral in het verleden als klein kind heel bang was voor die saaiheid en voor een burgerlijk bestaan en vooral een bestaan zonder diepgang. En dat ook de drive is geweest om op zoek te gaan naar iets waarvan je het bestaan nog niet precies weet. En voor mij werd dat de kunst, maar ook literatuur, boeken lezen. Hè, want die brengen wel heel erg die verdieping. En op dit moment denk ik dat ik die angst voor de saaiheid kwijt ben, omdat ik het ook veel schrijven over kunst. Die kunst brengt al zoveel levendigheid binnen. En dat ik toch in die hele zoektocht waar mijn boek over gaat, heb ontdekt dat je juist ook heel erg kan genieten van kleine dingen. Van de verwondering, van om je heen kijken, van een gesprek. En dat is natuurlijk meteen ook de vraag die ik op de allereerste pagina stel.
Ja, precies.
Van wat maakt het leven waardevol? En ik denk dat als het altijd alleen maar hoge toppen zijn, dat dat ook niet te doen is.
Nee. Maar ik zat daar ook over na te denken. Dat is wat ik eigenlijk net ook zei, dat het mij ook vragen stelt. En maar dan denk ik meteen, wat maakt het leven waardevol? Is dat wel iets wat je tussentijds kan zeggen? Of is dat eigenlijk wat je pas kan benoemen bijna aan het eind van de rit?
Ja, ik denk dat dat een verschil is. Ik denk niet dat je dat kan zeggen als je 20 bent of 30. Ik ben nu 60.
Ja.
En ik denk dat dat misschien wel een moment is waarin je die vraag kan stellen. Ik denk dat je hem nooit volledig kan beantwoorden. Hè, maar wel als een soort evenwichtskunstenaar dat je gaat nadenken. Is het nou dit of dat?
Ja.
En dat je bijna een beetje de balans opmaakt. Maar ook omdat ik mijn weg heb gevonden.
Ja.
Weet je, omdat ik nu wel weet wat me gelukkig maakt en ik niet meer zo snel verstoord ben en me druk maak om kleine dingen. Dat is wel echt achter me.
Mooi. Eventjes voor de luisteraar die denkt, maar waar gaat dit boek dan over? Kun je heel even kort beschrijven, en dan gaan we straks wel inhoudelijk op kunstenaars in. Kun je beschrijven in het kort, wat is dit voor een boek? Wat ligt hier voor me?
Ja, het boek is een mengeling van autobiografische verhalen. Het gaat over mijn eigen leven. En ik neem mijn eigen leven als een soort voorbeeld om uit te leggen wat het belang van kunst kan zijn in iemands leven. En vroeger met Mr. Motley had ik ook als uitgangspunt van knoopt kunst en leven aan elkaar. En met dit boek dacht ik, ik doe gewoon nog een paar stappen verder. En ik maak het nog veel persoonlijker, zodat mensen... Er hangt altijd een idee om kunst van dat je het moet begrijpen of mensen denken dat ze het niet begrijpen. Wat mensen nooit hebben met muziek. En ik dacht, als ik het vanuit mezelf beschrijf, dan kan ik die kunst introduceren als iets waardevols bij mensen die dat misschien nog niet weten. Het is een soort invalshoek.
Is dat ook wat je hebt teruggekregen op je opening van mensen? Hoor je natuurlijk meer reacties. Mensen hebben dat nu gelezen. Is dat wat je terugkrijgt?
Ik krijg zulke ontroerende reacties. Ik krijg soms echt hele brieven van mensen. Hè, per mail. Maar dat mensen die... het gaat ook over verlies. Hè, over het verlies van je ouders. Maar ook mijn zus en een kindje wat doodgeboren is. En die daar enorm door geraakt werden. Maar ook die daar iets van meekregen. Van goh. Het boek helpt me verder. Weet je wel, eigenlijk geef je ook op een bepaalde manier aan hoe je met dat verlies verder kan leven. En hoe ik daarmee om zou kunnen gaan.
Ja.
Nou, en dat is voor mij natuurlijk intens waardevol. Of daar ben ik zo blij mee.
Tuurlijk,
En in ieder geval, toch dat het boek uitwerkt. Zoals ik dat heel graag wil.
Ja, mooi. Nou, ik wil graag... ik duik toch naar de kunstenaar. Heen. Dat is waar we toch het liefst over praten. Ja. Jij hebt in je boek benoemd Diane Arbus.
Ja.
En jij hebt haar als een van je eerste kunstenaars eigenlijk benoemd. En dan vond ik het eigenlijk een beetje flauw om daar ook meteen mee te beginnen. Maar toch dacht ik ga het doen. Omdat ik het namelijk zo groot vond wat jij schreef. Jij schreef echt letterlijk, of je schrijft letterlijk, dat zij jouw totale bestaan op zijn kop heeft gezet.
Ja.
Toen dacht ik, jeetje, dus er is niet één klein dingetje wat zij heeft doen veranderen. Ja. Maar dat is op dat moment jouw hele bestaan geweest. Hoe oud was je toen? En gelijkertijd de vraag, wat was dat dan? Wat deed haar werk?
Nou, ik was op dat moment nog helemaal niet in de kunst werkzaam. Ik studeerde psychologie en ik ging naar fotoles. Hè, dus ik wilde zelf leren foto's maken en afdrukken. En elke keer aan het begin van de les gaf die cursusleider liet soms foto's zien van bekende fotografen. En één avond waren dat de foto's van Diane Arbus. En ik ben, dat is zo'n belangrijk moment. Ik werd boos van die foto's. Ik dacht, wat onaardig. En waarom zet je die mensen zo op de foto?
En even beschrijven, wat voor mensen? Want zij fotografeert eigenlijk hele...
Een beetje de randen van de samenleving. Maar zij maakt contact met mensen die dwerg zijn, met mensen die reus zijn, met mensen die transgender zijn, mongooltjes. Dus eigenlijk de mensen die een beetje buiten het gemiddelde vallen, laat ik het zo zeggen. Maar die foto's zijn gebaseerd op een werkelijk contact. Hè. Zij neemt heel lang de tijd om die mensen te leren kennen, zodat ze hun vertrouwen heeft en die foto kan maken. Maar in mijn wereld kwam ik die mensen niet tegen. En die foto's maakten mij boos. En pas...
Ook beangstigend?
Ja, ook beangstigend. En dat was ook de eerste keer dat die vraag me bezighield. Van waarom word ik daar nou eigenlijk boos van? Dat ik me bij zoiets een vraag ging stellen.
Ja.
En dat is ook dan meteen wat kunst kan doen. Dat je niet alleen die boosheid hebt, maar ook daarna die vraag van waarom. En ik heb toen later een boek van haar gekocht en realiseerde me dat het meer mijn angst was, dat het meer mijn ongemak was, omdat ik die mensen niet tegenkom, dat ik niet weet hoe ik daarmee om moet gaan.
Ja, hoe je moet verhouden tot ze. Maar
En nog iets anders wat ik denk heel belangrijk is, is dat het mij een ander idee over schoonheid gaf. Ik had al het idee, een romantisch beeld van de kunst, het gaat over kleur, het moet mooi zijn, je moet ervan genieten. Maar dit is heel andere kunst. Hè? En ik noemde dat prikkeldraadschoonheid, omdat het iets anders in werking zet, wat veel essentiëler is.
En wanneer ben je dat gaan begrijpen? Want je zegt in eerste instantie had je dus iets van, wow, ik ren hiervan weg.
Ja.
Maar het liet je ook niet los.
Nee, en in het jaar wat daarop volgde, eerst kwam die vraag naar boven. Toen zag ik die catalogus in een boekwinkel liggen. Die heb ik gekocht. En op een gegeven moment werd dat zo'n verhaal.
En zij schrijft dan ook op een gegeven moment dat het eigenlijk onmogelijk is om uit je eigen huid te kruipen en in die van een ander te nestelen.
Ja.
En dan is eigenlijk mijn vraag aan jou, jij beaamt dat, maar hoe kijk jij dan naar andere werken? Als jij voor een werk staat, probeer jij dan niet te denken van wat denkt de kunstenaar, wat heeft hem of haar bewogen om dit te doen? Het is toch altijd een vorm van uit je eigen comfortzone kruipen en naar die ander toe gaan.
Ja, maar ik denk dat Diane Arbus duidelijk maakt hoe moeilijk dat is en dat je eigenlijk nooit in de schoenen van iemand anders kan staan. En wat ik dan ook in die tekst schrijf, is dat het mij leerde dat ik dus heel goed moet luisteren als die ander mij wat vertelt. Want die vertelt mij steeds opnieuw iets nieuws. He, omdat elk liefdesverdriet is een nieuw verdriet. En elk leven is een ander leven. Dus dat betekent ook dat ik bij een kunstwerk probeer heel goed te kijken. En als ik in gesprek ga met een kunstenaar, heel goed probeer te luisteren. Dus eigenlijk waarmee je een soort open communicatie krijgt. Maar ook altijd vanuit het besef, ja, dat ieder verhaal stop je iets van je eigen verhaal in. Je kan je nooit met iemand anders vereenzelvigen.
Nee.
Maar ja, dat besef dat je nooit in die schoenen van een ander kan staan, is een heel belangrijk besef geworden.
Mooi. En wat jij zegt, in de wereld van die ander kruipen, dan ga ik meteen door naar Robbie Cornelissen.
Ja.
Ja, geweldige kunstenaar.
Ja, fantastisch werk.
Ja, geweldig. Het is jammer dat het dan toch radio is en de mensen het niet kunnen zien. Maar, nee, goed, maar iedereen kan het even googlen.
Ja, maar hij maakt hele grote tekeningen waarin hij soms mensfiguren maakt. Hij maakt een hele bijzondere tekening van zijn moeder die twee borsten heeft als meloenen met drie benen.
Ja.
Een moeder als Madonna. Hij heeft de tekening gemaakt nadat zijn moeder is overleden. En verder maakt hij ook hele tekeningen van architectuur, van een stad. Maar meestal ook een stad waar je niet zou willen wonen.
En
maar
waar,
magische tekeningen.
En waar in dat verhaal pak jij dan dingen uit van jezelf? Waarom intrigeert dit werk jou zo?
Ja, in mijn tekst beschrijf ik dat Robbie Cornelissen vroeger bij mij in Utrecht in dezelfde straat woonde, de Leisterstraat.
Het wordt niet helemaal duidelijk of er nou iets is geweest.
Nee, nee, er is niet iets
Laat
geweest.
Laat je dat ook expres
Nee, nee, we hadden geen relatie of zo, maar we spraken elkaar toen wel op straat en we kenden hem dus. Maar op de een of andere manier was ik dat vergeten, was dat geskipt in mijn hoofd. Dus als ik hem dan later weer tegenkwam, dan zei hij wel eens, ja, maar we kennen elkaar toch? Dacht ik, hè, maar
heel ongemakkelijk. Ja.
Ik voelde me heel ongemakkelijk steeds in zijn gezelschap. En op een gegeven moment kwam ik hem bij een opening weer tegen. En toen zei ik van, ja, maar ik vind jouw werk zo mooi. Ik wil zo graag een keer op atelierbezoek komen. En ik dacht ook aan dat boek. Ik dacht, misschien kan ik erover schrijven. En toen vertelde hij dat. Ja, maar we hebben toch daar samen in die straat gewoond. En toen begreep ik dat ongemak van, maar ook in dat gesprek met wat ik met hem had, bleek ook dat we allebei in die tijd heel ongemakkelijk in de wereld stonden. Hij heeft een boek gemaakt, Het Reservaat. Zo voelde hij zich in de wereld, alsof hij in een reservaat in de hele wereld stond. In een eigen kleine beschutte plek. En ik had altijd het gevoel dat ik in een aquarium leefde. Dus ik had wel contact met mensen, ik zag ze wel, maar niet werkelijk. En ik denk dat dat ook de reden is dat ik bijna vergeten was, hè, dat ik hem al kende, maar tegelijkertijd ook dat idee van gemak en ongemak. Ik voelde me zo thuis in zijn werk.
Ja, ja. Ik
waarin dat ook beide zit.
Ja, ik snap dat heel goed als je naar zijn werken kijkt. Ik zat me ook af te vragen dan de kunstenaars die je hebt gekozen. Het zijn bekende, maar het zijn ook minder bekende. Mm-hmm. Hoe ben je daarin te werk gegaan? Ben je eerst gaan nadenken van welke kunstenaars vind ik echt heel inspirerend? Of ben je echt vanuit gegaan van, hey, wat doet dat werk specifiek, of wat heeft dat gedaan met mijn geschiedenis?
Nou, soms dat, zoals bij Diane Arbus. Dat verhaal heb ik als laatste in het boek geplaatst, eigenlijk als een soort introductie ook.
Ja.
Maar elke kunstenaar is er weer op een andere manier ingekomen. He, want we hadden het steeds over bijvoorbeeld dat ongemak, of het ongemak waarin je in het leven staat. En ik ben bijvoorbeeld over Lisa Kouwenberg gaan schrijven, omdat ze mij vertelde dat ze haar werk niet over haar werk kon praten. En dat ze ook niet wist waardoor dat kwam, maar ze het wel heel graag de wereld in wilde brengen. Toen dacht ik, nou, dat is een leuke klus voor mij. He, dus ik ga het gesprek met haar aan. En ik ga kijken of ik over haar werk kan schrijven op een manier die voor haar acceptabel is. En dat is gelukt, dat verhaal staat er nu ook in. En ja, dat gaat ook heel erg over de verwondering, maar ook dat het bij haar is dat, hè, iedereen heeft zo'n imprint van je familie. En bij haar was die imprint ook het verlangen naar een ander bestaan dan dat burgerlijke bestaan van haar ouders, alhoewel ze, hè, echt van haar ouders houdt en respect heeft voor hun. Maar omdat er zoveel dwingende regels waren, dat is ze zo bang als ze iets over haar werk vertelt, dat het dan ook een dwingende regel is.
Ja.
En ze wil het graag open houden. En nou, dan zit je natuurlijk in een soort tweespalt. En je wil er iets over vertellen, maar tegelijkertijd denk je, alles wat ik vertel, ja, dat duwt iemand in een richting en dat wil ik niet.
Ja.
En nou, dat dilemma heb ik beschreven ook.
Ja, heel mooi. Heb je heel mooi beschreven, trouwens. Even kijken, ik wilde nog heel even naar een gedicht. Je hebt er af en toe gedichten in gedaan. En er was er eentje die ik zo ontzettend mooi vond. En ik denk, nou, je moet hem zelf maar heel even voorlezen.
Ja, het zijn vier
en
regels.
Waarom je, ja. En toelichten waarom je daarvoor hebt gekozen.
Nou, het is, eigenlijk, het was heel praktisch. Want toen het bij het ontwerp van het boek bleef hier een lege pagina over. Want je hebt een onderscheid tussen tekstpapier en fotopapier. Maar daaraan voorafgaand is het verhaal over Lisa Kouwenberg, die het heel erg heeft over dat de zin van het bestaan voor haar bestaat uit de verwondering. He, dat je 's morgens opstaat en elke keer weer om je heen kijkt alsof alles nieuw is. En dat je alles heel goed bekijkt. Dat is ook de basis van haar werk. En zij noemt Szymborska ook, Wisława Szymborska, een Poolse dichteres, als een enorme inspiratiebron voor haar werk. Omdat hij ook geschreven heeft over de verwondering, over de ziel die iedereen met zich meedraagt, maar niet altijd op elk moment. Hè. Soms komt die ziel weer even tevoorschijn. En zij beschrijft al die dingen die je in het leven tegenkomt, ja, op zo'n wonderlijk mooie manier, hè, want dat is de poëzie. Ik zal het even voorlezen.
Ja,
het zijn
graag.
Vier regels uit het gedicht Notitie. Leven is de enige manier om met bladeren begroeid te raken, op het zand naar adem te happen, op vleugels proberen te vliegen.
Ja, zo mooi. Daar hoeven we helemaal niets meer aan toe te voegen. We gaan naar muziek en we gaan zo verder praten over jouw prachtige boek Geen Wolk.